Misschien dat u, gemeente, even schrok en dacht, wat is dominee Lohuis oud geworden, maar hij was verhinderd, dus zodoende mag ik opnieuw een keer onder u voorgaan en we doen dat met vreugde vanmorgen. Namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Allereerst wat de kerkdiensten betreft, op de Evelende Goede Vrijdag, 30 maart, begint de morgendienst om 9:30 en de avonddienst om 7:30. Beide keren hoop dominee Breuren voor te gaan. Dan zondagmorgen 1 april, eerste paasdag, hoopt in de morgendienst opnieuw dominee Breuren voor te gaan in de avonddienst. Proponent E. Bogert uit Driebruggen. Op de Evelende maandagmorgen 2 april hoopt dominee Breuren voor te gaan. 9 jonge mensen hopen dan openbare belijdenis te doen. En met grote dankbaarheid mag de kerkraad dan ook meedelen dat de volgende doopleden van de gemeente die dag, tweede paasdag, de openbare geloofsbelijdenis willen afleggen. Dat betreft Pieter Adriaan Breedveld, Peter, Pelikaanhof 27b in Leiden, Lijntje Adriana Adeodata Breuren, Anneline, dorp 11 Waarder, Jan-Pieter Hogendoren, Arjen, Oosteinde 36 Waarder, Pieter Christiaan Huizer, Christiaan, Prins Willem-Alexanderstraat 1 in Waarder, Johannes de Koning, Johan Kortewaarder 35 Nieuwebrug aan de Rijn en zijn vriendin Rianda Visser, Schokker 1 in Woerden, Gerrit Willem Nap, Gerwin, Westeinde 39 Waarder, Teunis Hendrik Verburg, Tim, Westeinde 12 Waarder en Sophie Verkerk in Ingelanden 15 in Bodegraven. Dan op de Evelente woensdag 28 maart is de eerste avond van de huwelijks- en opvoedingskring voor echtparen. Getrouwd in de jaren 2011 tot en met 2014. Inloop 7:45 in de oude school. Het begint om 8:00. Dan hierbij ook de eerste huwelijksafkondiging van Bas van Ingen en Teresa Olieman. Op de Evelente 26 april hopen zij in het huwelijk te treden. De kerkdienst waarin zij God zegen over hun huwelijk willen vragen begint om 14:45 hier in de kerk. Dominee Breuren hoopt dan voor te gaan. Eventuele bezwaren tegen dit huwelijk kunt u uiterlijk zaterdag 31 maart schriftelijk en leesbaar ondertekend indienen bij de scriba de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 in Nieuwerbrug. Tot zover deze afkondigingen. Laten we de dienst samen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die God die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. We willen in de verkondiging van morgen, gemeente, stilstaan bij de laatste woorden van Jezus aan het kruis. De woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Woorden waaruit het vertrouwen en de overgave aan God zijn Vader tot uiting komen. Datzelfde komt ook tot uiting in Psalm 25. David ook van dat vertrouwen getuigd, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden. Laten we dat zingen, Psalm 25, het eerste en ook het achtste vers. 1 en 8 van Psalm 25. Gemeente, dan gaan we nu eerst staan voor de spiegel van Gods heilige wet en zien wij onszelf in het licht van zijn geboden, waarna wij zingen uit Psalm 79, daarvan het vierde vers: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. 79 vers 4. Toen sprak en ook vanmorgen spreekt God al deze woorden: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen een van de schriftgeleerden tot Jezus kwam en hem vroeg: welke is het eerste, het belangrijkste gebod van alle? Antwoordde Jezus en zei: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enig Heer. En gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. Dat is het eerste gebod. En het tweede, gelijk aan deze, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter, belangrijker dan deze. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord, om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, almachtige, eeuwige en getrouwe God, zo mag het weer zondag zijn. De eerste dag van de week, uw opstandingsdag, o Heer Jezus Christus, waar we in deze lijdensweken uw lijden en sterven overdenken. Heer, is dat toch het teken van uw overwinning, uw werk bekroond, bevestigd, het verlossingswerk op de derde dag toen u bent opgestaan. En daarom, Heer, heeft de kerk al de eeuwen door die dag apart gezet. En door u, Heer, al gedaan, in vroegere eeuwen een dag apart en aan u gewijd en geheiligd. O Heer, daarvoor danken wij u. Dat het weer zondag mag zijn, de dag waarop wij mogen rusten. Van alles wat ons in de week zo bezig en bezet kan houden. En tegelijk, Heere, toegerust te worden door u. Onder de beademing van uw geest. O Heere, daar bidden wij u om. Kom in ons midden. Daal af, o Heilige Geest. Ja, wees in ons midden en open onze harten. Opdat we met ogen van geloof mogen zien op uw Christus, die u gezonden hebt naar deze wereld, af om af te dalen in de diepst denkbare duisternis, ja in de Godverlatenheid aan het kruis, om ons daarvan te bevrijden, te redden. Och Heere, dan weten we dat allemaal, we hebben het al zo vaak gehoord, ook als jongeren, als kinderen, kennen we de verhalen. Maar Heere, geef dat het werkelijk ook gezien mag worden wat dat betekent. Niet alleen in het grote geheel aangaande uw koninkrijk, maar voor ons persoonlijk, Heere. Want dan hebben we ook gestaan voor de spiegel van uw wet. Onszelf gezien in het licht van uw geboden, Heere, en ook dat kan ons zo vertrouwd in de oren klinken, dat we het niet eens meer horen en dat het niet eens meer tot ons doordringt. Maar het begon met die machtige woorden, ik ben de Heer, uw God, die u bevrijd hebt. De Heere, daarvan getuigt toch dat kruis van de bevrijding uit de slavernij van de zonde. En Heere, als we dan op onszelf zien, wie we geweest zijn in de afgelopen week, dan moeten we het u allen belijden. Zoals we hier staan en zitten, of thuis of elders meeluisteren, ook met hen weten we ons verbonden. Schuldig te staan aan al die geboden, niet aan één, maar aan alle. Was het, Heere, niet door onze daden, zichtbaar voor iedereen, dan waren het wel onze woorden, hoorbaar misschien voor enkelen, en anders wel onze gedachten, die u, Heere, alleen kent. Maar ook belijden we u, Heere, de zonde van nalatigheid, dat we niet deden wat we hadden moeten doen. O Heere, dan is er zoveel wat ons aanklaagt. En wat is het dan rijk dat we dan mogen horen en vanmorgen opnieuw dat evangelie van vergeving van zonde. Heere, want daartoe hebt u toch ook al tot ons gesproken? Die machtige woorden die ook zo vertrouwd kunnen klinken. Genade zij u en vrede. Heere, zo komt u tot ons ook vanmorgen. Ja, Heere, dat is een wonder. Want zo u zou doen naar onze zonden, zou het er voor ons allen, Heere, zo heel anders uitzien. En daarom bidden we, Heere, geef dat die woorden van het evangelie mogen doordringen in onze harten. Ja, Heere, wil het geven, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Want daarom gaat het toch. Dat is toch ook het einddoel van ons geloven. De zaligheid der zielen, ja, dat is de belofte. Maar daarin, Heere, en allermeest de verheerlijking van uw grote naam. Ach, Heere, u weet hoe we hier gekomen zijn, hoe we hier zitten. Wat er in ons hoofd en in ons hart is, velelei gedachten. Van vreugde wellicht, van blijdschap, omdat we uw zegeningen mochten opmerken. In een gedenkdag of anderszins. Omdat we gunstige uitslagen kregen van een onderzoek. Heere, wat kan dat dan ook in ons hart teweeg brengen, een vreugde. En laat het maar in dankbaarheid ook bij u mogen terechtkomen. Gedenk, Heere, zo ook allen die zorgen hebben. Wat de levensvreugde zo kan temperen. Van lichamelijke of psychische aard. Zoveel, Heere, kan er ook wat dat betreft zijn. Gedenk, Heere, allen en geef dat wellicht in alle duisternis die er dan zijn kan, toch ook het licht mag schijnen van uw genade, van uw vrede, van uw evangelie. Maak het daarom goed, Heere, wees daarin nabij. En wat is het rijk, Heere, dat we dan ook mogen merken, mogen horen dat u ook doorgaat, door harten in te nemen, ook een aantal jongeren die we genoemd hebben, het verlangen in hun hart gegeven om hun ja-woord te geven. In het openbaar ook het geloof te mogen belijden, zo u het geeft. Heere, daarvoor danken wij. En laat het ons tot troost zijn als we misschien zelf midden in de strijd zitten. En soms die vraag op ons af kan komen, is de Heere nog wel en werkt Hij nog wel? Bij alle afval die we zien, bij alle ongerechtigheid om ons heen. Ach Heere, dan is dat ook tot troost en tot bemoediging. Wil ze nabij zijn, Heere, ook in de verdere voorbereiding naar de dag van Tweede Paasdag toe. En laat ook daarin, Heere, zo uw naam verheerlijkt mogen worden. Gedenk ook hen die zich voorbereiden op het huwelijk. Heere, wil ook daarin alles geven en uw zegen er ook straks aan verbinden. Gedenk, Heere, allen die zich voorbereiden ook op het staan in uw dienst. Alle proponenten die bezig zijn met de studie of in een afrondende fase zijn gekomen. Heere, laat ze in alles, ook daarna, het oog telkens weer op u mogen slaan om het van u alleen te verwachten. Want Heere, in alles geldt. We nu gewoon werk hebben of in het ambtelijke werk als verkondiger van uw woord. Maar zonder u, Heere, kunnen wij niets doen. Al menen we vaak nog zoveel te kunnen. Maar leer ons maar meer en meer, Heer, in afhankelijkheid van u te leven. Zegen ons zo, Heere, sterk ons in het spreken, ook in het horen, en geef dat het mag leiden tot gehoor geven aan het woord van u. Breid zo uw koninkrijk uit, wees ons nabij en hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zoals ik al zei, gemeente, hopen we vanmorgen stil te staan bij de laatste woorden van Jezus aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Woorden die we allereerst terugvinden. Jezus citeert ze uit Psalm 31. Dat is dan ook al de eerste schriftlezing. Psalm 31, de eerste 17 versen. En daarna lezen we uit Lucas 23. Maar eerst dus Psalm 31, de eerste 17 versen. De Heer Jezus, Hij leefde ook bij het woord. En vooral de psalmen, denk ook maar aan zijn uitroep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ook een citaat uit de psalmen, Psalm 22. Nu dus Psalm 31. Waar het woord van onze God als volgt tot ons komt, een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij en red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat ze voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. En dan komen die woorden: in uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen en ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand van de vijand, gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bang. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn tegenstanders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden. En mijn bekenden tot een schrik, die mij op de straten zien, vluchten van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen. Vrezen is van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere, ik zeg: gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand en red mij van de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goedertierenheid. Dan Lucas 23, de versen 44 tot en met 48, waar we ook onze tekst vinden. Jezus dood staat erboven. Lucas 23, vers 44. En het was omtrent de zesde uur en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Van 12 uur tot 3 uur 's middags. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden terug, slaande op hun borsten. Tot zover de schriftlezingen. De tekst is dus vers 46. Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. We beluisteren daarin Christus' stervenswoord. En dat is een woord van ten eerste triomf tegenover de vijand. Ten tweede een woord van overgave aan de Vader. En ten derde een woord van troost en leven voor de zijnen. Het stervenswoord van Christus, triomf tegenover de vijand. Overgave aan de Vader, troost en leven voor de zijnen. Maar eerst mag u uw gaven gaan geven. 3 collecten, 2 tijdens de dienst. De opbrengst van de eerste is voor de Wycliffe Bijbelvertalers. De tweede collecte voor de kerk en aan de uitgang straks is de opbrengst ook bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En we gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit de gelezen Psalm 31, de versen 4 en 12. 31, vers 4 en 12. Lucas 23, vers 46 is onze tekst, waar Jezus spreekt aan het kruis woorden uit Psalm 31. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het stervenswoord van Christus, een woord van triomf tegenover de vijand. Een woord van overgave aan de Vader en een woord van troost en leven voor de zijnen. Gemeente, in die laatste 12 uur voorafgaand aan de dood van Jezus spannen alle denkbare machten zich samen en wordt het lijden van Jezus steeds dieper en intenser. Die 12 uur die beginnen als na zijn gebedsworsteling in Gethsemane de bende onder leiding van Judas komt, die in opdracht van de geestelijke leiders, jawel de geestelijke leiders, hem gevangen neemt. Het is dan al ver na middernacht. Bovendien vluchten dan niet alleen zijn discipelen, maar wordt hij door hen ook nog verraden en verloochend. Vervolgens wordt hij door Caiaphas en de zijnen ondervraagd en daarbij geslagen, bespot en bespuwd. De vijandschap die druipt er aan alle kanten af. Gemeente, zo gaat het vaak. De vijandschap tegen Christus is vaak het ergst, nee niet buiten de kerk, maar vaak helaas binnen de kerk. U kent denk ik zelf die voorbeelden ook wel, ik heb het ook meerdere keren meegemaakt, hè, dat je met mensen in gesprek komt die ooit bij de kerk gehoord hebben, maar ja, dan is er wat gebeurd, het een of het ander. Ze zijn van de kerk af en dan proef je vaak een enorme aversie, hè, tegen alles wat met de kerk, met God en geloof te maken heeft. Hè, terwijl je met mensen die, zoals we dat dan zeggen, nergens aan doen, hè, vaak wat makkelijker, althans dat is mijn ervaring, goede gesprekken daarover kunt voeren. Maar niet alleen de kerk, ook de burgerrechter Pilatus wordt erin gemengd. Hij veroordeelt Jezus onschuldig. En dan volgen er die 6 uren aan het kruis. Vanaf 9 uur 's morgens, waarin het lijden van Jezus en de spot tot een hoogtepunt, of kunnen beter zeggen tot een dieptepunt komen. 6 uur lang, 3 uur in het licht en 3 uur in volstrekte duisternis. In die eerste 3 uur moet Jezus vooral de spot van de omstanders verdragen. Als u dan Gods zoon bent, nou kom er dan maar af. Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf ook eens verlossen. En zo gaat het door. En dan wordt het donker op Golgotha, midden op de dag. Terwijl de zon hoog aan de hemel staat, wordt het donker om 12 uur 's middags. Een duisternis die duurt dus tot 3 uur. En waarin het lijden hem vooral niet door mensen, maar door God wordt aangedaan en verzwaard. Want Jezus doorworstelt in die 3 uur daar de diepst denkbare diepte, gemeente, de totale Godverlatenheid. Al de angsten van de hel heeft hij daar doorleefd en doorleden. Maar dan klinkt er aan het eind van die bange 3 uren, het is volbracht. Machtige woorden. Jezus is dan al stervende. En wat zullen, gemeente, die woorden de omstanders bij het kruis vreemd in de oren geklonken hebben. Het is volbracht. Wanneer zeg je dat? Zoiets, het is volbracht, het is gelukt. Dat zeg je als je iets tot een goed einde hebt gebracht. Zo kun je dat wel eens een zucht van opluchting slaken. Hè? Bij iets wat heel moeilijk was en dan is het gelukt en dan zeg je, we hebben het gered, en zo. Of als de overwinning is behaald na een zware strijd. Maar wat gebeurt hier? Het lijkt het tegenovergestelde. Jezus, hij gaat ten onder. Hij heeft niet gewonnen, maar hij heeft verloren. Als een veroordeelde sterft hij. En naar menselijke redenering zou hij hier moeten zeggen, het is mislukt. En zo zullen velen ook gedacht hebben daar aan de voet van het kruis. Het is over en uit met Jezus. Zie je wel dat hij niet degene was die hij zei te zijn, namelijk de Messias, de Verlosser. Maar nee, gemeente, Jezus gaat niet ten onder. Zijn levenswerk leidt geen schipbreuk, maar het komt hier juist tot zijn doel. O gemeente, en dan zou ik niet weten hoe ik dat uit moest leggen, waardoor we dat allemaal op de juiste wijze zouden gaan zien en doorzien. Nee, dan hebben we inderdaad verlichte ogen van verstand nodig, verlicht door de Heilige Geest om te gaan zien wat daar gebeurt en dat Jezus nu daarvoor kwam en dat het daarom ook een overwinning is. Om onder dat oordeel van God door te gaan. Dat oordeel dat wij verdiend hadden. En daaronder bezwijkend zijn leven te geven in de dood. In onze plaats. Gemeente, als je dat gaat zien, als je daar iets maar van gaat zien, dan begint ook tegelijk de verwondering. Heren, hoe is het mogelijk dat u dat hebt willen doen? Dan gaan we het verstaan, gemeente, en dan gaat het ook klinken als een triomfkleed. Het is volbracht. De ondergang die een triomf wordt. Zo haak, zo tegendraads op ons natuurlijk denken. Hè, ons machtsdenken, want ja, iemand die presteert, hè, daar hebben we oog voor en dat vinden we geweldig. Maar dit, dat leert alleen het geloof op zijn juiste waarde schatten. Want het vormt, gemeente, een wezenlijk onderdeel van het middelaarswerk dat hem door de Vader was opgedragen. Daarop ziende. En mag hij nu aan het eind van zijn lijden aan het kruis in goddelijk zelfbehagen zien op wat hij inderdaad volbracht had. Helemaal volbracht. Zoals God na de schepping behagen had in zijn werk en zag dat het zeer goed was. Zo kan ook Christus hier aan het kruis betuigen, nu hij de herschepping van de wereld in beginsel heeft verwezenlijkt, dat het zeer goed was, dat het volbracht was. Zijn roeping is voltooid, de opdracht volmaakt vervuld, en daarom kan Jezus nu in volledige rust en vrede van de wereld scheiden. Mag hij zijn middelaarswerk afleggen, zijn middelaarsleven. En zo, gemeente, komen we dan bij die laatste woorden van Jezus aan het kruis. Komen die woorden op over zijn lippen, die we vanmorgen overdenken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat daarbij opvalt, gemeente, is dat Lucas erbij schrijft met grote, met luide stem. In het Grieks staat er dan het woordje mega. Nou, dat kennen we allemaal. Met een megastem heeft hij dit uitgeroepen. Heel bijzonder. Want de kruisdood was de ergste dood, het ergste vonnis wat je je bedenken kan. Heel langzaam, maar zeker. Als gevolg van de hitte, van de uitputting, van het bloeden, werd het dan sterven. Het lichaam werd steeds zwakker. En we hebben het pas ook gehoord dat Jezus dan nog te drinken krijgt. En dat hij dat nam om des te luider zijn stem nog te kunnen verheffen. Nou, dat deed hij bij dat het is volbracht, maar ook hier. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zoiets heeft dat geklonken. Heel bijzonder. En dat maakt alleen al, gemeente, het sterven van Christus zo anders dan ieder ander sterven. We hebben ook meerdere keren bij sterfbedden gestaan. En hoe gaat dat dan vaak? Niet altijd, maar vaak toch wel naarmate het einde nadert, hè, wordt het steeds stiller. Steeds minder. Horen we van hem of haar die gaat sterven. En dat wordt nog versterkt met dat tussendoor, hè, door de pijnbestrijding van tegenwoordig, de morfine. Zodra dat aan de orde is, ja, dan is er vaak helemaal geen sprake meer van spreken. Maar toch, als dat wel zo is, hè, wordt het steeds stiller en gaat het steeds zachter. Dan kan het ook zijn dat er uren niets meer is gezegd. En als er dan nog wat gezegd wordt, is het vaak niet meer dan een wat fluisteren. En moet je je tot het uiterste inspannen om het nog te kunnen horen. Soms lijkt het dan alsof de zieke al gestorven is. Als de ademhaling op het laatst steeds langer wegblijft. En die stilte, waarbij je soms zelf ook in spanning je adem inhoudt, het is een voorbode van de stilte van de dood en van het graf. Maar gemeente, hoe anders gaat het eraan toe als Jezus sterft? Luid en duidelijk roept hij het uit: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nee, het was bepaald geen zacht gefluister. Zoals je dat toch zou verwachten van iemand die al 6 uur lang hing dood te bloeden aan het kruis. Maar Jezus, hij verheft in vol bewustzijn nog 1 keer zijn stem met macht. Nee, dit is geen wegzinken, wegglijden in de dood. Van iemand voor wie het allemaal verkeerd uitpakt en die zijn ideaal moest prijsgeven. Het is niet over en uit, zoals velen dachten en ook hoopten. Nee, de dood overkomt hem niet. Maar Jezus, hij treedt de dood zelfbewust tegemoet. Hij gaat triomferend de dood onttronen en de dood zijn macht ontnemen, de angel. En want dat is het, de angel eruit trekken. En daarom roept hij die laatste woorden luidkeels uit, want iedereen moet het horen. Ja, iedereen. Die vijanden daar onder het kruis, die hem veroordeeld hadden. De spotters daaromheen, die zijn lijden nog hebben verergerd. Ze zien hier hun ongelijk bevestigd. Want alleen al, gemeente, door dat woordje Vader worden zij veroordeeld, die zeiden: u bent de Zoon van God niet. Maar hier klinkt het weer: Vader. Maar niet alleen roept Jezus luid om hen te veroordelen, maar tevens zit daar ook de oproep tot bekering in. Om de vijandschap tegen hem op te geven en tot hem te vluchten. En zoals die hoofdman, die daar ook bij stond, die ging het verstaan. Door de Heilige Geest, gezien zijn reactie, waarlijk, werkelijk. Geen andere conclusie is er mogelijk. Deze mens was rechtvaardig. Maar niet de gemeente alleen de vijanden toen bij het kruis. Want dan kunnen we het allemaal nog lekker op afstand houden. Maar ook wij, wij allemaal. Ook wij moeten het horen. Opdat ook wij tot hem zouden vluchten, opdat ook wij in hem het leven, het ware leven zouden vinden. Een Christus stervenswoord, gemeente, is daarom ook allereerst een woord van overwinning, van triomf tegenover zijn vijanden. En wie zijn dan die vijanden? Nou, laat ik het zo zeggen, dat zijn allen die denken dat ze aan Jezus rustig voorbij kunnen gaan. Al dan niet spottend, de schouders ophalend voor het kruis. Want dat hoeft zich niet altijd te uiten, gemeente, in een enorme vijandschap. Maar dat kan, om zo te zeggen, ook met een keurig net leven. Dat je toch aan Jezus voorbij gaat. Kun je toch een vijand van het kruis zijn. Hoe netjes en hoe voorbeeldig je misschien gedraagt in het oog van de mensen. En dan roept Jezus daarom ook tot ons met grote stem. Ten teken dat hij de vorst des levens is. O mensen, verhard u niet, maar laat u lijden. En deel zo in de triomf die ik behaald heb aan het kruis. Waardoor Christus stervenswoord, gemeente, ook ons stervenswoord zal worden. En wel, dat is onze tweede gedachte, een woord van overgave aan de Vader. En Jezus riep zijn laatste woorden dus met een megastem. En hoe vreemd zal ook dat de spotters in de oren hebben geklonken. Wellicht ook angstaanjagend, jawel. Omdat ze op dat moment gingen beseffen wat ze gedaan hadden. Met het laatste vers wat we gelezen hebben, dat wijst ook in die richting. Ze dan dat alles zien, om dat te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keren zij terug, slaande op hun borsten. Nou, dat was een teken in het oosten van berouw, van spijt of van verdriet. Maar hoe klinken deze woorden nu in de oren van iemand die alleen maar verontrust is? Als hij denkt aan de dag van zijn eigen dood. Gemeente, we hebben de neiging bij allemaal om dat altijd maar wat voor ons uit te schuiven. Maar doe het niet. Denk er maar eens aan. De dag van uw eigen dood die we niet kennen. Maar die wel komt. Als je dan bent gaan beseffen. En zo ik van mezelf ben. Van nature zo kan ik niet sterven. Want dan wordt het een eeuwig omkomen. En je daar dan mee worstelt. En dat is ook zeker zo, jonge vrienden, naarmate je ouder wordt. Die vraag ook steeds meer op je afkomt. Vraag het maar eens aan de ouderen hoe ze daarmee omgaan. Die vraag, want daar gaat het ten diepste om. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat je dat verontrust, dat je daar bekommerd over bent. Nou, ook voor zulke bekommerde zielen. Ze er vanmorgen onder ons ook zijn, heeft Jezus het uitgeroepen. Zodat ook u het horen zou. Want uit die woorden, gemeente, spreekt tevens zo'n weldadige rust en vrede. Vader. Ja, de Vadernaam klinkt weer. Aan het eind van zijn leven neemt Jezus de Vadernaam weer op de lippen. Zoals die ook klonk bij het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En zo, gemeente, wordt alles wat Jezus, al die 7 kruiswoorden omsloten door die Vadernaam. Met Vader begint het en met Vader eindigt het. En zo is zijn hele leven, heeft zijn hele leven op aarde in teken gestaan van het eren en het gehoorzamen van de Vader, van het vertrouwen in zijn Vader. Maar daartussenin aan het kruis, tussen het eerste en het laatste kruis, hoort daartussenin, en dat was de diepste smart voor Christus, is hij de Vader kwijt. Als die zich van hem terugtrekt en zijn vriendelijk aangezicht voor hem verbergt. Als Jezus dan de volle last van Gods toorn over onze zonde te dragen krijgt. En daarom de totale Godverlatenheid doorworstelt. En de angsten der hel hem alle troost doen missen. Dan klinkt niet de Vadernaam. Is u wel eens opgevallen? Maar dan is het mijn God. Mijn God. Maar wel mijn God, in de diepste diepte grijpt hij zich toch aan God vast. Niet meer Vader, maar God. In geloof en vertrouwen. En zo ging hij vrijwillig en gewillig de ladder af, tot de laatste trede was bereikt. Nedergedaald ter helle. En daarom klonk het even hiervoor dan ook, het is volbracht, de strijd is gestreden, de overwinning is behaald. Ja, Jezus moet nog wel sterven. Zijn geest moet nog wel van zijn lichaam gescheiden worden, maar het is geen sterven in wanhoop. geen neerzinken in duistere diepte. Maar door zijn stervenswoord, gemeente, laat hij ons weten dat hij niet alleen zijn God teruggeeft, maar God als zijn vader. De beker van Gods gramschap is tot de bodem geleegd. De storm van de toren is uitgewoed. De duisternis is voorbij. O gemeente, laten we het eens tot ons door laten dringen. Wat een geweldig iets dat is. Maar dan ook werkelijk zo is voor allen die tot hem de toevlucht nemen. De hitte van uw gramschap, Heere, is geblust. En we zien de zaligmaker hier dan opnieuw in gemeenschap met de Vader. Dat is het rijke in deze laatste woorden van Jezus aan het kruis. Vader, Vader. En zoals die vadernaam heel zijn leven gestempeld en doortrokken heeft. Want wat is het eerste woord dat we van Jezus horen? Jongens en meisjes, weten jullie het? Wat horen we, wat lezen we als eerste van de Heer Jezus? Wat hij zelf gezegd heeft. Dat was in de tempel, toen hij 12 jaar oud was. Wisten jullie dan niet, zegt hij tegen zijn verontruste ouders, dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen die aangeven dat het doen van de wil van zijn vader, dat voor Jezus een en al was, eten en drinken. Neem alleen maar de laatste gesprekken met zijn discipelen bijvoorbeeld. En je kunt dat vinden in Johannes 13 tot en met 17. Die staan allemaal in het teken van Jezus' naderende afscheid. Nou, dan klinkt die vadernaam meer dan 50 keer. En in zijn laatste woorden beveelt Jezus zijn geest dus in de handen van de Vader. Omdat heel zijn leven omgeven was door die vadernaam. Gemeente, wij hechten over het algemeen veel waarde aan de laatste woorden van iemand die sterft. En begrijpelijk, dat die ons dierbaar zijn. Vaak hoor je dat ook wel als iemand gestorven is, dat dan een van de eerste vragen, heeft hij nog wat gezegd? Vooral als die laatste woorden daarin nog getuigd mocht worden van de hoop die in hen was ten aanzien van de eeuwigheid. En daarom begrijpelijk natuurlijk. Maar gemeente, laten we ook beseffen dat laatste woorden, hoe dierbaar ook, maar dat die niet bepalend zijn. Weet u wat bepalend is? Dat is ons leven, dat aan die laatste woorden vooraf ging. En geldt het daarom ook van u en van mij dat we geleefd hebben in het geloof. Dat we als zondaar onze geest al in Gods handen hebben bevolen, voor de dag van onze dood, door tot deze Christus de toevlucht te nemen. Waardoor we God weer als Vader mogen aanspreken in Christus, zijn Zoon, onze Heer en Heiland. En leefden en leven we ook tot eer van Hem die u lief gehad heeft en zichzelf hier aan het kruis voor u overgaf. Dat is bepalend als het gaat om de vraag, ja, hoe onze dood zal zijn. En niet onze laatste woorden. Ja, ik weet, kijk, dat moet er wel bij zeggen. God is zo genadig, zo barmhartig, zijn geduld zo oneindig. Want dan denkt u nu misschien wel bij uzelf, ja, maar die moordenaar aan het kruis dan, die had er toch bepaald niet naar geleefd? Nee. Maar laat het een teken zijn, gemeente, van Gods goedheid en zijn geduld, dat het zelfs dan op het laatste moment nog kan, maar laten we het er alsjeblieft niet op aan laten komen. Want we weten niet of dat komt, of we een sterfbed krijgen. Maar heden, zegt de Heer. En de Heer is toch ook zo waard om geloofd, geëerd en gediend te worden. Dus ons leven is bepalend. Ja, we willen allemaal graag de dood van de oprechte sterven, net als Biliam dat zei. Maar om de dood van de oprechte te kunnen sterven, gemeente, zal daar het leven van de oprechte aan vooraf moeten gaan. Een leven dat alleen leert steunen op deze stervende Christus, die alles volbracht wat nodig is tot onze zaligheid. Want dat is een leven dat sterft aan zichzelf, om hem alleen over te houden. Dat is een leven wat het leert zeggen, weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren in mezelf. Maar Christus verkoren wiens eigen ik ben. Het eigendom van Christus. Door het geloof. Dat is, zo leert ons de catechismus, de enige troost. En tegelijk zeg ik er dan bij, dat is ook de volle troost. Dan zal het einde van mijn leven zijn als dat van Christus, vrede, een en al overgave aan de Vader. Gemeente, Jezus geeft in kinderlijk vertrouwen en geloof zijn geest in de handen van zijn Vader. Want de woorden die hier klonken, ik heb het al gezegd, die komen uit Psalm 31. En Jezus sterft, wat is dat ook mooi, hè? Met woorden uit de schrift op de lippen. Zoals hij heel zijn leven leefde bij de schrift. We hebben een gedeelte daarvan gelezen en ook deze woorden gezongen. In die psalm doet David uit David zijn nood aan de Heer. Hij wordt bedreigd door vijanden, ze zoeken zijn dood. En in die nood vlucht hij tot God en bidt hij dat gebed. In uw handen beveel ik mijn geest. David hoopt en vertrouwt dan op bescherming en verlossing. En God heeft hem verlost. En in deze psalm klinkt daarom, gemeente, ook de toon van het vertrouwen door. Die psalm heeft niets te maken met een sterfbed, integendeel. David spreekt juist uit dat de Heere hem niet aan de goddelozen heeft overgegeven, maar zijn voeten gezet heeft in de ruimte. In uw handen beveel ik mijn geest, zo begint vers 6. Maar dan volgt daar nog op, Psalm 31, Gij hebt mij verlost, Heere, Gij getrouwe God, Gij God der waarheid. Terwijl de vijand denkt dat ze hem in hun macht hebben en zijn leven kunnen nemen, spreekt David van troost. Gij zijt mijn God, mijn tijden, vers 16, zijn in uw hand. En weet u, gemeente, deze woorden uit Psalm 31... zijn in het Jodendom geworden tot een avondgebed, wat al aan de kinderen geleerd werd. En ik denk zeker dat Jezus het ook van moeder Maria geleerd zal hebben. Jongens en meisjes, zoals ook jullie, hebben leren bidden. En wellicht nog steeds bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Nou, zo leerden ook de kleine Joodse kinderen bidden. Ik beveel mijn geest in uw handen en mijn tijden zijn in uw hand. En juist deze woorden, gemeente, citeert Jezus aan het eind van zijn leven, van zijn kruislijden. Woorden waaraan hij de Vadernaam toevoegt. En want die staat er in Psalm 31 niet bij. Het zijn dan ook woorden die niet duiden op de dood, maar op het leven. Geen wanhoopskreet, maar een avondgebed. Dat getuigt van rust en geborgenheid. En van vertrouwen en vrede. Gemeente, als we dat tot ons door laten dringen. Wat wordt dan dat gebeuren hier op Golgotha? Wat wordt het dan rijk en diep? Terwijl de vijanden rondom zijn kruis spottend feest vieren en roepen dat het gedaan is met die gehate Jezus. En zij het van hem gewonnen hebben. Doet Christus in vertrouwen zijn avondgebed. Waarin hij zijn geest aan God toevertrouwt. Want het is duidelijk dat hij gaat sterven. Zijn geest, dat is zijn levensgeest, zijn levenskracht. Zijn wilskracht. De Heer Jezus zegt als het ware, Vader, ik geef mijn wilskracht en mijn levenskracht over in uw handen. Ik heb nooit anders gewild, Vader, dan uw wil te doen. En nu ik ga sterven, nu ik sterven ga, geef ik mij totaal over in de veilige hoede van uw vaderhand en vaderhart. Gemeente, ziet u hem daar hangen. De gekruisigde zaligmaker. Met de armen hoog opgeheven in de gebedshouding. Maar met de handen geopend naar de hemel. Bood de bidder als het ware heel zijn hart aan God aan. En zoals we dat gezongen hebben. Ik hef mijn ziel, o God der goden, naar u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in nood. Zo biedt de Heer Jezus zijn geest aan God aan, nadat hij volbracht had wat de Vader hem had opgedragen. En zo baant hij op dat moment ook borgtochtelijk de weg terug naar het vaderhart van God voor al de zijnen. Gemeente, Jezus bidt zijn avondgebed. De vijanden denken dat hij ondergaat in de nacht. Maar hij roept het ook hen toe en ons allen in kinderlijk geloof. Ik ga slapen. Ik ben moe. Moe van alle martelingen. Maar straks word ik weer wakker. Want Vader houdt ook deze nacht van de lichamelijke dood over mij getrouwde wacht. Christus doet zijn avondgebed, gemeente, in de wetenschap dat hij weer wakker wordt. Dat blijkt onder meer uit dat werkwoord bevelen. Je kunt dat ook vertalen met in bewaring geven. Jezus geeft zijn leven, zijn geest tijdelijk onder de hoede van zijn Vader. De Vader moet zijn geest bewaren zolang hij in het graf ligt. Maar straks als hij weer opstaat uit de dood, dan vordert hij als het ware zijn geest weer terug. En zo gloort over dit sterven al het licht van de paasmorgen. Want na de nacht komt de nieuwe dag. De eerste dag van de week. De morgen van de opstanding. De dag ook waarop wij altijd als christelijke gemeente samenkomen. En zo heeft Christus door zijn kinderlijke geloven en sterven voor zijn kinderen het sterven gemaakt tot een ontslapen. Mooi woord is dat. Hij of zij is ontslapen. Dat wil zeggen een eeuwig wakker worden in de eeuwige heerlijkheid. Dat is ontslapen. De angel is uit de dood. En daarom is de dood voor hen geen eindstation, maar een doorgang naar het eeuwig leven. En zo betekent zijn stervenswoord ten slotte ook troost en leven voor de zijnen. Gemeente, is dat niet ontzaggelijk rijk? En moet het ons daarom niet aansporen en laat het ons aansporen, als we dat nog niet deden, om het leven bij hem te zoeken? Wat weerhoudt u dan nog om deze Christus te voet te vallen? Want wat geeft de doorslag, gemeente? Om ook eens zo te mogen sterven in die wetenschap dat het leven mij wacht. Wat geeft daarin dan de doorslag? Dat is het geloof in Christus. Alleen door het geloof met Christus verbonden worden we deelgenoot van de vrucht die Christus stervend heeft verworven. En wat is dan het gevolg daarvan? Als Christus dan de vrucht, de winst van zijn sterven gaat uitdelen, dan wordt het voor ons gemeente ook een vrijwillig sterven. Nee, niet pas aan het eind van ons leven, maar nu al, nu al. Telkens weer in alle momenten en omstandigheden die er nog komen, voor de dood tot ons komt, om ons leven, ja, in de dood te geven. Een stervend leven, ja. Dat meer en meer afziet van zichzelf. En dat meer en meer het leert verwachten van de Heer, van zijn Christus. En nogmaals, als vrucht als vrucht van het lijden en sterven van de Heer Jezus toen hij God verzoende aan het kruis. Dat is het leven, kortom, van de dankbaarheid. Want dat is een stervend leven. Dat is niet een leven van jongens de handen uit de mouwen en we gaan er eens flink tegenaan. Maar leven in navolging van Christus. In de vrijwillige overgave aan hem. Dat je met Paulus alle dingen schade en drek en vuilnis leert achten. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat je met geen goud zou willen ruilen. Voor wat dan ook van de wereld. Ach, gemeente, jonge vrienden. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, is dat nou, ja, dat is echt zo. Dat ga je meer en meer zien. Wat je in Christus dan hebt, dat vele, vele malen overstijgt. Wat de wereld ons te bieden heeft. En wees maar dankbaar als de Heer je zegent en als je gelukkig mag zijn in je leven. Maar bedenk dat, jongens. Er gaat niets daarboven uit. Dat is het een en al. Gemeente, als we dat leven mogen kennen, dan overvalt de dood ons niet meer. Nee. Dan is de dood niet meer als een dief in de nacht. Maar dan zijn we bereid. En dan hoef je ook niet meer helemaal totaal ontdaan te raken van schrik als de dokter dan zegt, ik kan niets meer voor u doen. Je begrijpt me goed, natuurlijk. Natuurlijk laat je dat niet onberoerd. En natuurlijk staat je leven dan even op de kop, maar je komt er niet door in de wanhoop en je wordt er niet helemaal ontdaan van. Het gaat wel dwars door je ziel heen, natuurlijk. Want sterven betekent ook afscheid nemen van wie je lief zijn. Maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat me erom, gemeente, dat zo'n boodschap je dan ten diepste toch niet ontwricht. Waarom niet? Omdat ik vastgehecht ben op dat vaste fundament dat Christus heeft gelegd. Dan mag ik ook daarin hem volgen. Zelfs door de dood en het graf heen. Want dan is mijn sterven geen betaling meer voor de zonde. Waardoor ik voor eeuwig zou moeten wegzinken in de donkere nacht. Maar dan is mijn dood een definitief afsterven van de zonde. En een doorgang naar het eeuwige leven. Maar dan hebben we dit leven al leren loslaten. En als ik dan een ziekbed krijg. En dan terugzie op mijn leven. Ja, dan is dat vanuit mezelf gezien een verloren leven. Een leven dat niet beantwoordt aan Gods eis en norm. Maar dan hoef ik daar niet zo op terug te zien. Omdat Christus zegt, ik heb dat leven helemaal voor jou overgedaan. En ik ben voor jou de dood ingegaan. En toen Christus stierf, was dat in volledige rust en vrede, in overgave aan zijn Vader, omdat hij de overwinning had behaald. Zo beveelt hij zijn geest in de handen van de Vader. En zo mag ieder dat doen, die in geloof op deze Christus leerde zien. Gemeente, als het er dan op aankomt, dat we los moeten laten, dan kunnen we ook loslaten. Dan geeft de Heere ook stervensgenade en mag het hoofd worden neergelegd in de wetenschap dat aan de overkant de eeuwige heerlijkheid wacht, dat we daar zullen wakker worden. Gemeente, is dat niet rijk? En dan denk ik wel eens, in die 16 jaar dat we nu predikant hebben mogen zijn, dat zoveel tegengekomen, dat er nog zoveel onzekerheid is als het om deze dingen gaat. En dan vraag je je wel eens af, hoe komt dat nu? Waarom nu toch? Is dat dan toch? Ik zeg het maar vragend en aarzelend, omdat we nog zo aardsgezind zijn. Dat onze ziel toch nog zo aan dit vergankelijke leven kleeft. Dat bidden we dan wel eens. Maar hoe is het daarmee? Laten we het voor onszelf, gemeente, eens eerlijk onder ogen zien. En zie daarbij dan op deze zaligmaker die hier zijn leven aflegt. Hij heeft alles volbracht. Hij maakt voor al de zijnen de dood tot een poort naar het eeuwige leven. En daarom
Dat is het enige. Vlucht tot hem. En schuil bij hem. Want in die woorden, in uw handen beveel ik mijn geest, zijn ook begrepen de zielen van hen die deze Jezus als hun zaligmaker nodig kregen. Ziende op jezelf kun je het niet geloven, maar dat moet je ook niet doen. Nee, zie op hem die het gezegd heeft. Want het wordt niet waar wat Jezus belooft, zodra ik het geloof. Maar het is waar, omdat hij het zegt en daarom geloof ik het. Dat is wat het geloof doet. Jezus beveelt daarom ook hun geest in vaders handen aan. En daar gaan we mee eindigen, gemeente, dat is ook zo geweldig. Wat Jezus dan zegt in Johannes 10. Ik geef hun het eeuwige leven. En niemand, zegt hij, zal ze uit mijn hand rukken. Nou, dat is al zeker, als Jezus dat zegt. Geef daarom uw leven allereerst in zijn handen. Het zijn doorboorde handen. Handen die naar zondaren zijn uitgestrekt. En wie zo tot Christus komt, van hen, zegt Jezus dan in datzelfde vers in Johannes 10. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan ik. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Wat wil je nog meer? Als het ware twee paar handen. Van de Vader en van de Zoon die ons vasthouden. Hoe kun je beter geborgen zijn? Waar wil je meer zekerheid vinden? Dan wordt ook ons sterven, net als dat van Jezus, in een kalm vertrouwen. Omdat onze ziel een rustpunt vond in het kruis van Golgotha, in zijn doorboorde handen. En zich gedragen weet door deze levensvorst, de handen van de Vader in de hemel. Gemeente, zie hoe lief hij zondaren had. Zie wat hij voor zondaren droeg en zie hoe hij stierf. En zing dan maar mee met dat bekende lied van McChain. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Laten we daar ook van zingen, gemeente. We doen dat met Psalm 16. Van die troost ook. Het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer, zingt God gewijde tonen. En ook het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde dat. 16 vers 5 en 6.
Misschien, gemeente, liep u aan tegen die ene laatste zin van vers 5. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. En dacht, ja, maar dat kan toch niet? Nou, dat is waar. Wie werkelijk de hel, zoals de Bijbel het beschrijft, daar zijn we vergeten van God. U moet dat lezen als het dodenrijk of het graf. Laten we samen danken. Heere, wat een diepe, maar ook rijke woorden hebben we vanmorgen mogen horen uit uw mond. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. O Heere, wij bidden u, leer het ons allen, zo ons leven in uw hand te leggen. Allereerst als ons verloren leven in uw handen, o zalig maken. Om deel te mogen hebben door het geloof aan uw weldaden, de vergeving van onze zonden, het eeuwig leven. En Heere, doe ons daar dan ook naar leven. Het leven van de dankbaarheid, in de verwachting, met een levende hoop op die erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Die u hebt verworven, Heere, zo duur gekocht door uw dood aan het kruis. Heere, daar is niet bij gebleven, want het gaat toe. Eerst naar Goede Vrijdag nog, maar dan naar Pasen, waarin het heeft geklonken. De Heere is waarlijk opgestaan. En in uw opstanding hebt u meegetrokken, al degenen die het in dit leven van u leren verwachten, hun verloren leven in uw handen leggen. Heere, schenk ons dat allen, van de jongste tot de oudste aan toe. En wat is dat een heerlijk vooruitzicht en een troost, Heere, te midden van alle gebrokenheid waarin we leven. In ons eigen kleine wereldje van ons eigen leven, maar ook in het grote wereldgebeuren. Tot troost en laat het ook tot uitzien en tot verwachten mogen zijn, Heere, dat we het ook leren bidden. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig, want uw komst is het die mijn heil vol maakt, omdat u het alles hebt volbracht. Gedenk ons zo, Heer, het verdere van deze dag. Laat het een dag zijn, aan u gewijd en geheiligd in alle opzichten. Zegen zo, Heer, heel de gemeente, uw koninkrijk uitbreiden. Zo bidden we, Heer, ook voor Mirthe van Asselt, die voor enkele maanden naar Colombia is vertrokken. Wees ook haar, Heere, daar genadig nabij. Zegen zo, Heere, al het werk van zending en evangelisatie dichtbij, maar ook heel ver weg over de hele wereld. Gedenk uw dienstknecht hier, dominee Breuren, Heere, wil hem sterken. Nabij zijn ook nu in de voorbereiding op de diensten van Goede Vrijdag en Pasen. Alles geven wat nodig is, Heere, de leiding van uw geest. Gedenk ook zijn vrouw, zijn gezin. Ja, Heere, wees in alles ons allen genadig nabij. Vergeef ons ook het verkeerde dat er was. We bidden het u uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot nu nog het 10e vers van Psalm 118. 118 vers 10.
Verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.